Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Carmen Breedveld, auteur van Het Geheim van het Old Boys Network. En Ernst van Dam, auteur van Vergader Jezelf. Ja, normaal ben ik gewend om een hele lange intro te doen. Maar ja, ik heb 2 boeken, dus ja, wat moet ik nu? Die ga ik niet allebei introduceren. Dus we beginnen maar met het boek van Carmen. Op universiteiten en hogescholen zitten meer vrouwen dan mannen in de collegebanken. Vrouwen studeren sneller af en mannen dan mannen. En ze halen ook nog eens een keer hogere cijfers. Ondanks dat stromen vrouwen nog altijd moeizaam door naar topposities in organisaties. Ook al gaat het langzaamaan wel een beetje beter, geloof ik. Interessant detail is dat meer dan de helft van de topvrouwen, dat wist ik eigenlijk helemaal niet, in Nederland afkomstig is uit het buitenland. Welke valkuilen zijn er op weg naar de top? Wat kunnen Nederlandse vrouwen leren van vrouwen met een andere culturele achtergrond? En hoe verwerf je als vrouw een stevige plek in het Old Boys Network? Daarover ga ik in gesprek met Carmen Breedveld, de auteur van het boek Het Geheim van het Old Boys Network. Wat nog niet verschenen is, want dat gaat pas eind november gebeuren. Dus waarschijnlijk zal die binnenkort wel binnenkomen, denk ik, hè, het boek Carmen. Maar dat horen we straks wel. En we hebben straks ook aan de telefoon Astrid van Heumen. Zij is directeur van Corporate Casting en voorzitter van de VVAO, het netwerk voor hoogopgeleide vrouwen. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Nou Carmen, bijzonder welkom. Leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Ja. Breedveld. Oh, ik had er een D tussen gezet.
Ja.
Ja, wat goed. Je bent echt een onwijze ervaren radiomens. Want je schrijft gewoon even mijn fout netjes op een papiertje. Zodat je het niet hoeft te zeggen. Ja, ja, dingen gaan wel eens mis in het leven. Carmen Breedveld. Wat leuk dat je er bent. Spannende tijd dat het boek er bijna is, toch?
Ja, het is sowieso een spannende tijd waar we nu in leven. Altijd spannend.
Ja.
En eindelijk mijn boek, hè?
Ja.
Bijna.
Heb je nog een feestje gepland?
Ik probeer een feestje te plannen. Maar ik ben bang dat het een feestje wordt van 10 tot 15 vrouwen. Want de regels van Mark Rutte veranderen ook met de dag. Dus je hebt geen idee tegen die tijd begin december hoeveel mensen nog bij elkaar mogen zijn in het feestje.
Ja, het wordt waarschijnlijk voor een groot gedeelte virtueel. Dat kan bijna niet anders.
Ik denk dat het een virtueel feestje wordt.
Nou ja. Hey, laten we even beginnen bij het begin. Hoe gaat het ermee? Want we willen al jaren en jarenlang dat we meer vrouwen in de top hebben. Ik heb hier ook al heel veel programma's over gemaakt. Er zijn heel veel redenen om dat te doen, want de wereld wordt er beter van. Hoe staan we ervoor?
Nou, we staan er heel slecht voor. Ik heb geen goed nieuws dus voor jou vanmiddag.
Nou.
Ik ben nu al 25 jaar ondernemer. En daarvoor ben ik HR-manager geweest. Een van de jongste HR-managers van het MT op 27e. En zolang als ik bezig ben, hoor ik dus dit thema steeds voorbij komen. En dan verwacht je dat het binnen 0 tot 10 jaar wel wat wordt. Maar we zijn nu bijna 30 jaar verder. Ben ik verder in mijn carrière. En ik zie dat het nog steeds niet opschiet. Nog sterker, we gaan achteruit.
Echt? Oh jee, echt waar?
We gaan achteruit. Want we hebben natuurlijk met al die organisaties, talent naar de top, allemaal subsidies, er is heel veel geld in gepompt. Dan kruip je een beetje vooruit. En dan gebeurt er even wat in de economie. En dan raken vrouwen weer de banen kwijt. Die gaan als eerste eruit. En de klappen vallen altijd in de sectoren waar vooral ook de vrouwen werken. En dat zie je nu ook in de zorgsector. Het schiet gewoon niet op. Terwijl we tekort hebben aan mensen.
Ja.
Maar het is eigenlijk best wel een beetje eng. Omdat dat over alle sectoren, over de hele linie, zie je dus dat we geen stap vooruit komen. Ook in de sectoren waar heel veel vrouwen werkzaam zijn, zie je dus niet dat vrouwen doorstromen naar die top. Want als je dan bij die top komt, dan zit er weer een mannetje.
Ja.
Vind ik niet erg. Het is hartstikke lief en hartstikke aardig.
Ik heb zo de neiging om sorry te zeggen namens het geslacht. Maar ik ga het niet doen. Waarom gaat het dan nog niet goed?
Nou weet je, het is een heel complex verhaal. En daarom heb ik het boek ook geschreven. Het heeft dus meerdere oorzaken. En er zijn oorzaken waar we ook met z'n allen wat aan kunnen doen. Want als je als voorbeeld neemt de landen waar het wel goed gaat. Hè, de Scandinavische landen. Dan zie je dat er aan heel veel voorwaarden is voldaan. Dat er een doorlopend schoolprogramma is. Dus geen schoolonderbreking voor de lunch. Kinderen krijgen schoolmaaltijden.
Okay.
Ze gaan daarna sporten. Dus de ouders hebben echt ook de volledige werkdag om te kunnen deelnemen aan arbeid.
Ja, dan zijn ze s'avonds wel thuis. Hè? Dat vind ik wel mooi van die Scandinavische landen. Als je daar overwerkt, dan ben je een beetje een sukkel. Dus hard werken overdag en dan s'avonds 5 uur gewoon lekker naar huis.
Dus je ziet dat het hele systeem ook zodanig is ingericht dat beide ouders gelijkwaardig kunnen participeren aan arbeid. En dan heb je ook nog in Nederland de fiscale gevolgen. Als de vrouw iets meer gaat verdienen dan minimumloon, dan gaat het hele gezin meteen achteruit in inkomen. Dus dan zit je s'avonds aan tafel een rekensommetje te maken. En dan zegt de man, schat, weet je wat jij doet? Blijf lekker thuis met de kinderen, want we moeten geld inleveren als jij meer gaat werken, meer uren gaat werken. Ja. Dus dat helpt ook niet. En daar kan het kabinet wel degelijk wat aan doen. Maar in plaats van daar wat aan te sleutelen, gaan ze nu een quotum per 1 januari doorvoeren.
En ben jij een fan van het quotum?
Ik ben geen fan van het quotum, omdat het quotum alleen geen oplossing biedt als je de overige voorwaarden niet aan voldoet, of overige randvoorwaarden. Hm. De landen die uiteindelijk met de quotumwetgeving zijn gekomen, die hadden alle andere zaken al op orde. En als het dan nog steeds niet lukt, dan kun je zeggen, mannen, het is nu mooi geweest. We hebben alles geregeld. Het gaat nog steeds niet goed. Dan kom je met de quotumwetgeving. In Nederland is precies andersom. Die regelt verder helemaal niets. Geen kinderopvang, niks regelen voor de vrouwen of de gezinnen. En we denken dan met de wetgeving alleen dat we dan verder komen. Dus ik ben bang dat het niet gaat gebeuren. En ik vraag me af wat er dan gebeurt.
Laten we Astrid er even bij halen. Astrid, jij bent directeur van Corporate Casting en voorzitter van het netwerk voor hoogopgeleide vrouwen. Wat kan je er nog aan toevoegen op de vraag waarom het nog steeds niet goed gaat?
Ja, het gaat niet goed. Waarom niet? Goeie vraag. Wij zijn al met de VVO sinds 1918 bezig om vrouwen hoog opgeleid te krijgen. Omdat ze dan een betere kans hebben om economisch zelfstandig te worden. Omdat je dan goede banen kunt krijgen. Nou, dat hebben we in de afgelopen 100 jaar dus dik voor elkaar. Want je hebt het grootste gedeelte van de Nederlandse vrouw is hoog opgeleid op dit moment.
En jullie zijn de man voorbijgestreefd, hè?
In principe wel. Wat dat betreft, qua inhoud zijn we sterk, maar we zijn nog niet zo slim, zal ik maar zeggen. Omdat er toch op het gebied van gehaaidheid om naar de top door te stoten meer nodig is dan alleen inhoud en een goede opleiding.
Ja, en wat is dat dan? Wat is die gehaaidheid dan?
Die gehaaidheid is, laten we zeggen, het gunnen en het slim omgaan met je relaties, het kapitaliseren van je netwerk. Dat is heel erg belangrijk voor vrouwen om richting die top te gaan. Wat bijvoorbeeld veel gebeurt is dat vrouwen momenten hebben dat ze heel hard gewerkt hebben. Verwachten het succes te krijgen op dat werken naar loon, hè, op loon naar werken moet ik zeggen. Maar helaas gaat dan iemand anders met de poed vandoor. En dat heeft niet te maken omdat die vrouw het werk niet goed geleverd heeft, maar omdat ze zichzelf niet slim heeft gekocht. Dat intern in zo'n organisatie toch niet duidelijk is dat het eigenlijk haar idee is of dat het haar verdienste is dat bepaalde successen of klanten binnen zijn gekomen. Heel vaak hoor je dat vrouwen zichzelf niet goed kunnen verkopen. Dat klopt. Maar het is wat iedereen altijd zegt. Maar feitelijk kunnen mannen elkaar zichzelf ook niet goed verkopen. Alleen mannen helpen elkaar in dat verkooppraatje.
Oké, want het eerste wat bij mij door mijn hoofd schoot is, ja, hebben we dat vrouwen dan aangeleerd tijdens hun opvoeding, door de cultuur die we hebben misschien in dit land? Of is het iets wat er hard ingebakken zit?
Nou ja, daar ben ik een beetje klaar mee met die opmerking. Want dat weten wij inmiddels al 25 jaar dat het in onze cultuur zit. En we zijn 25 jaar verder en we weten het nog steeds dat het in onze cultuur zit. Maar we doen er niets aan.
Het gaat er maar niet uit.
Dus, nou ja, en het erge is dat wat ik met Carmen ook wel eens bespreek, het Old Boys Network. Ja, dat zijn eigenlijk hele charmante mannen en die houden nog wel eens de deur voor je open en die nodigen je uit om deel te nemen aan de conversatie. Het zijn eigenlijk onze leeftijdgenoten en klasgenoten die in de race naar de top hun carrière veiligstellen om de vrouwen weg te passeren. en weg te zetten als zijn niet bedreven in onderhandelen of ze zijn niet bedreven in het goed verkopen van zichzelf of ze moeten leren vragen. Want de meisjes die vragen worden overgeslagen. Nou, meisjes die zeggen wat ze willen, die bereiken wat ze de top hoor. Maar je moet het wel weten aan wie je het zegt.
Ja, en Carmen, dat netwerk, dat is nou precies waar jouw boek over gaat.
Ja, mijn boek gaat dus met name over dat netwerk en de skills die je als vrouw moet ontwikkelen om daartussen te komen. Ja. En met behoud van je eigen authenticiteit.
En heb jij dan de sleutel gevonden? Heb je het gouden ei? Nou ja, noem ze allemaal maar op.
Ja, nou weet je, ik heb dat natuurlijk helemaal uitgewerkt in mijn boek en al die hoofdstukken. Dat het met verschillende dingen te maken heeft. Maar dat je dus, dat een van de tips die ik heb, die ik vrouwen geef, is dat het niet belangrijk is wat je tussen 9 en 5 doet, maar tussen 5 en 9. Als alle vrouwen naar huis rennen om te gaan koken, dan gaan de mannen nog even een pilsje drinken of ergens wat eten. En dan worden de deals gesloten. En dan worden de posities verdeeld van hey, die functie komt vrij, die komt, wat vind je ervan? En vrouwen zijn er dan niet bij. En ik ben er dan wel bij. Ik ben wel zo'n gek die dan gewoon met die kerels meegaat. Ik ben zelf pas 30 jaar getrouwd, afgelopen 2 weken geleden was ik 30 jaar getrouwd. En vanaf het begin, ook toen we nog geen kinderen hadden, wist mijn man gewoon van, weet je, voor 9 uur 's avonds hoef ik haar niet thuis te verwachten. Want als je een hele dag hard gebikkeld hebt en de heren willen even wat gaan drinken om even bij te kletsen, dan ging ik altijd mee. Maar ik was ook altijd de enige vrouw die meeging. De anderen gingen niet mee.
Ja. Weet je wat het gekke is, hè? Want ik ben natuurlijk een man, dus ik voel me ook een beetje aangesproken.
Heel goed.
Ja, maar het voelt ook een beetje raar, want ik zit s'avonds niet in de kroeg met mensen te bespreken wat de volgende deal is. Dus ik herken dat ook weer niet. Maar blijkbaar is het dus nog zo. Want anders hebben jullie die verhalen natuurlijk ook niet. Is dat dan de oplossing, Astrid? Zorgen dat je erbij bent, dat je ertussen zit. Zodat je de verhalen hoort en ook die opportunities langskomen. En dan zeggen.
Je moet zorgen dat je erbij bent. En relaties zijn natuurlijk erg belangrijk. En als je ze niet hebt, moet je ze nagaan jagen. En een goede introductie is altijd prettiger. Een warme introductie is altijd prettiger dan een koude eerste gesprek. Ja. Maar wat heel belangrijk is, kijk, we zitten nu in een nieuwe tijd. En alles klopt. En ook in de Zoom-calls merk je dat de relatie telt. En ik denk dat daar nu wel kans is voor vrouwen om zich makkelijker te manifesteren. Omdat dan befaamde biertje, dat is op een andere manier nu sociaal. Dus ik denk dat daar nu wel misschien een kentering komt.
Ja, maar, althans, want hoe ziet dat er nu dan uit? Want er wordt geen bier meer gedronken s'avonds, er wordt niet meer gedineerd.
Nee, maar er wordt wel heel veel gezoomd. Of geteamd, of whatever videocall je ook doet. En daar is dus wel nu een kans voor vrouwen om door te breken. Want zij zijn gewend om thuis te werken. Zij zijn gewend om de waan van de dag even te laten om hun carrièrepad een slinger te geven. Want je kunt nu een voordeel doen, ook als als organisaties, om vrouwen een kans te geven.
En ik had helaas ook een hoogleraar in de uitzending die zei, ja, deze periode is juist slecht voor de emancipatie van vrouwen. Omdat,
het is ook.
Ja, we zijn meer thuis en mannen die kunnen zich toch makkelijker afsluiten en de boel laten. En dan komen toch de zorgtaken weer meer bij vrouwen terecht. Tenminste, dat is wat zij uit onderzoek hadden gehaald. En dat was voor mij weer een trigger om thuis weer wat meer naar me toe te trekken. Want ik heb daar ook last van.
Ik denk dat je als gelijkwaardige partners met elkaar dit soort dingen moet regelen. Ja. En niet alleen maar als er een corona komt, maar dat je altijd al met elkaar de dingen samen moet oppakken. En ik heb vanaf het begin tegen mijn man gezegd, want toen woonden we met z'n tweeën samen, er waren nog geen kinderen. En toen kreeg ik mijn eerste managementfunctie. En toen zei hij, we gaan geen vaatwasser aanschaffen, want we zijn maar met z'n tweeën. Ik zeg, nou deal, als jij dan de borden afwast. Nou, er kwam dus meteen een vaatwasser in huis. Want als we maar met z'n tweeën zijn en jij doet de was, dan ben ik het met je eens. Maar als we iedere keer zeggen, we gaan geen strijkster nemen, geen vaatwasser, dit niet. Voor je het weet heb je een dagtaak om alles schoon te houden en ben je alleen maar aan het poetsen en boenen. Dus dat hebben we eigenlijk voor de kinderen al met elkaar uitonderhandeld. Dat we daar, dat onze beide carrières daar niet onder hoeft te lijden. Mijn kinderen hoeven daar niet de dupe van te worden dat ik een carrière heb. Dus ik heb ook altijd au pairs, nannies, hoveniers, van alles over de vloer gehad. Want het is veel goedkoper als jij 10 euro, 15 euro per uur moet betalen. En zelf kun je 300 euro per uur verdienen. Dan weet ik, dan is het sommetje zo gemaakt. Dan ga ik dus thuis niet zelf staan poetsen en boenen.
Ja. En het is goed voor de werkgelegenheid.
Het is goed voor de werkgelegenheid. Je betaalt je blauw aan belastingen ook natuurlijk. Want hoe meer je verdient, hoe meer je moet betalen. Dus iedereen blij. En ja, je kunt je ook nog eens iets extra's permitteren met de kinderen. Om wat leuke dingen te doen. Weekendjes weg en luxe reisjes te boeken. Dus ik heb van mijn kinderen nooit een klacht gekregen.
Ja, dus ik hoor jou zeggen, Carmen. Hè, zorg dat je het thuis goed regelt.
Ja.
Dat is één. Zorg dat je erbij bent.
Zichtbaar.
Maar als je er dan bij bent, wat voor tips heb je dan voor mensen?
Ja, wat ik gewoon merk, dat vrouwen heel erg, en dat is ook in andere landen zie ik dat ook hetzelfde. Dus het is niet typisch Nederlands. Vrouwen focussen heel erg op de inhoud. Van hoeveel titels kan ik halen? Hoeveel studies ga ik promoveren? Nou, op een gegeven moment, ik heb vriendinnen met 4, 5 titels. Maar als ik met een topman in gesprek ga, dan zeg ik, wat kan ik voor jou betekenen? En waar ben je nu mee bezig? Op het moment dat die man zegt, joh, dat en dat probleem moet ik tackelen. En ik ben op zoek naar dat en dat en dat of die en die en die. Ik zeg, joh, kan ik je bij helpen? Nou, dan ben je binnen. En dan word je ook onderdeel van dat project. En dan heb je een opdracht. Maar als je alleen maar denkt van, ik ga me goed scholen. Ik ga allemaal titels halen. Gaat je niet verder brengen. Sorry.
Nee.
Het is echt, het is belangrijk dat je iets te bieden hebt. Dat je inhoudelijk wat kan toevoegen. Maar dat is niet het enige waarop je moet focussen. Zeg maar, bij vrouwen is de inhoud belangrijk. En bij mannen is de relatie belangrijker.
En ik hoor je ook zeggen, Carmen. Op een moment dat iemand zegt, ja, ik zit hier mee en dit vind ik. Dan zeg je, daar kan ik je bij helpen.
Dat klopt.
Dus je gaat erin.
Ik ga erin.
Ja.
Met een gestrekt been.
Het geheim.
En met liefde natuurlijk.
Tuurlijk, met liefde. En ik help ze ook echt. En ze zien ook van, hey, het is geen flauwekul. Je hebt me toen echt geholpen. Ja. Dus de volgende keer bellen ze jou weer op als ze weer iets onmogelijks zich voordoet. En dan denk ik, wij vrouwen zijn zo creatief. Waarom wenden we die creativiteit niet aan om die mannen die toch heel erg lineair denken, om ze te helpen. Zeggen, joh, heb je het al van die kant bekeken? Ik zou dat zus en zo doen. Oh, nou, als je het zo goed weet, madame, doe dan mee. Nou, dat is dus, dat gaat dus.
Maar dan moet je dus ook ja zeggen.
Ja, dan zeg ik ook ja.
Dan moet je dan zeggen, ik ga het voor je regelen.
Dan ga
toch?
Ik het ook regelen.
Want dat is mannen.
En dan moet je het ook regelen.
Dan moet je het ook regelen.
Ik maak die grap al heel vaak dat ik zeg, vrouwen kunnen het eigenlijk beter. Alleen mannen zeggen gewoon ja, terwijl ze geen flauw idee hebben hoe ze het gaan doen. Maar die zeggen gewoon ja.
Nee, maar ik help ze ook altijd. Ik sta dan ook voor in de rij. En daarom ben ik ook hartstikke druk. Ik heb ook geen 8 werkuren op een dag. Je gaat gewoon door 's avonds. En om afspraken na te komen. Als je zegt, ik ga jou introduceren bij die en die. En dan ga ik dat ook doen. En dan gaat mijn laptop weer op schoot. Nadat we het avondeten achter de kiezen hebben. Dan gaat je laptop weer open.
Ja. We gaan natuurlijk niet jouw hele boek hier helemaal door. Dat kan ook helemaal niet. Want dan ben je natuurlijk, hoe lang ben je ermee bezig geweest? Te schrijven?
4 maanden.
Zo!
Maar dat is de coronatijd. Hè? Dus ik had tijd.
Dus je had even tijd. Ja.
Ik had even tijd.
Maar dat is nog alsnog heel snel.
Dat is heel snel. Dus, maar goed, dan heb je de tijd in corona. Ik denk, gaan we bij de pakken neerzetten of gaan we iets goeds doen? En,
mooi. Ja, dus heel mooi.
Vandaar het boek.
Dus ik wil eigenlijk afsluiten met een laatste tip van jullie allebei. Hè? Stel je voor dat ik jullie om hulp vraag. Ik zeg, joh, ik wil graag naar die top. Maar ik ben al een paar keer tegen de muur aangelopen. Dus hoe kan je mij helpen?
Ja, ik zou sowieso zeggen, koop mijn boek. Want dan heb je
wat
sowieso
een goede tip. Ja.
Dan heb je sowieso alle tips op een rij. En als je daarna nog denkt, joh, we moeten een boekbespreking doen, want we willen toch even wat doorvragen.
Kunnen ze je ook altijd bellen?
Dan kunnen ze me bellen en dan sta ik ervoor open om dan een lezing te geven. Ja. En dan kunnen ze ook 1-op-1 vragen stellen.
Ja, als handig online.
En dan kan ik ze ook nog koppelen aan die kerels.
Oh. Dus jij laat ze ook nog binnen in dat Old Boys Network?
Ja, natuurlijk.
In het Old Network?
Natuurlijk.
Ja, wat goed.
Ja.
Mooi. Astrid, wat kun je daar nog aan toevoegen?
Ja, ik kan er nog aan toevoegen voor die dames zelf. Be bold, be brave, be brilliant and just do it.
Mooi.
Om het maar. En
bold,
ik
brave,
denk echt,
brilliant.
And just do it. En ik denk dat het heel belangrijk is voor ons vrouwen om elkaar. Sisterhood United, we doen het samen. Want dat is echt heel erg belangrijk. Dat we elkaar ondersteunen en introduceren en elkaar hier en daar een beetje helpen. Want wie goed doet, goed ontmoet. En dat is nog altijd het beste.
Hartstikke mooi.
Maar je moet courage hebben, anders lukt het niet.
Ja, you gotta be brave.
Absoluut.
Ik dank jullie zeer. Fijn om het weer over dit onderwerp te hebben. Aan de andere kant ook bijzonder balen, want we zijn er dus nog lang niet. Astrid van Heumen en auteur van het prachtige boek Het Geheim van het Old Boys Network. Carmen Breveld, ik zeg het nu wel goed. En wil je nou Carmen's boek hebben, dan zorg ik ervoor dat er een linkje in de show notes staat. Dus hoef je alleen maar te klikken en dan kan je het kopen. Dank jullie wel. Ja, straks in het kader van het fantastische vrouwen. Eigenlijk vooral in dat kader hebben we onze columnist Aukje Nauta. En die hoor je zo.
People Power op Nieuw Business Radio.
Dit is Menno Lanting, spreker en schrijver. En ik kan me voorstellen dat je wellicht eens op zoek bent naar nieuwe inspiratie, nieuwe inzichten. Kijk dan vooral eens naar People Power. Mooie verhalen, mooie inzichten. Ik raad het van harte aan.
People Power met Glenn van der Burg.
Het is weer tijd voor Aukje Nauta. En ik heb al een paar keer, toen ik Aukje aankondigde, gezegd dat ze bezig is met een nieuw boek. Wat ik stiekem al heb gelezen. En dat was versie 1, of misschien 0.1, dat weet ik eigenlijk nog niet eens. Maar ik vond hem al prachtig en hij schijnt alleen maar beter te worden. Want je bent er hard mee aan het werken, hè, Aukje?
Ja. Ik hoop het deze week af te ronden.
Die tweede fase vind ik zelf altijd eigenlijk veel lastiger als je eraan moet gaan schaven.
Ja, ik ben er af en toe ook flink humeurig onder, maar dat hoort erbij.
Ja, het is tijd om het erover te gaan hebben, toch? Want het thema van jouw boek is schaamte.
Ja, zeker. Ja, dus stel je hebt een mooi groot huis met gigantisch grote en dus bewerkelijke tuin, terwijl je zelf helemaal niet van tuinieren houdt. Maar gelukkig heb je iemand die dat voor je doet. Iemand die jij orders kan geven om de heg te snoeien, het gras te maaien, de moestuin te oogsten. En dan zonder dat je hem daarvoor betaalt. Een slaaf dus, feitelijk. Zoals dat in het Westen tot de tweede helft van de 19e eeuw vrij gewoon was in bepaalde culturen. Maar hoe zou je je voelen als je anno 2020 een slaaf had? Ik kan me niet voorstellen dat je daarover op een verjaardagsfeestje schaamteloos zou vertellen, toch? Maar stel, nee. Je hebt nog steeds dat mooie grote huis met die bewerkelijke tuin, waar je nu dan wel een tuinman netjes voor betaalt. En je hebt ook nog een tweede huis en een derde huis en een Maserati en een Porsche. Hoe zou je daarover voelen? Zou je trots voelen, omdat je het echt in je leven helemaal hebt gemaakt? Of toch ook iets van schaamte voor al dat bezit, al dat eigendom? Nou, dat ik deze vragen zo stel, dat komt doordat ik de afgelopen vrijdag de volgende tweet de wereld inslingerde. Stel, het is het jaar 2120. Wat hebben we dan uit schaamte afgeschaft, terwijl we ons er nu misschien nog niet eens voor schamen? Zo normaal vinden we het. Hoewel je diep van binnen wel kunt weten dat het niet oké is. Zoals we anno 2020 geen slavernij, kinderarbeid, lijfstraffen meer kennen. Nou, in de reacties op die tweet, en ik deelde het ook via Facebook en LinkedIn, ik werd natuurlijk meteen gecorrigeerd, omdat uit rapporten van UNICEF en de International Labour Organization blijkt dat we ook nu nog steeds her en der slavernij, kinderarbeid en lijfstraffen kennen. Maar je mag toch wel stellen dat we, althans in Nederland en althans bij wet, deze drie abjecte zaken hebben afgeschaft. Maar waar het me om ging en gaat, is de denkoefening om stil te staan bij dingen die we normaal vinden, terwijl ze in moreel opzicht eigenlijk helemaal niet normaal zijn. Nou, en die denkoefening per tweet, die werd door aardig wat mensen opgepakt. En dus heb ik nu een waslijst kunnen verzamelen van dingen die we over 100 jaar misschien wel hebben afgeschaft. Het concept eigendom was één van de dingen die genoemd werden. Daarnaast vlees eten, vliegvakanties, houtgestookte open haarden, platformbedrijven als Uber, Booking en Airbnb, online spullen bestellen en die dan weer terugsturen, discriminatie, economische groei en het idee dat veel geld verdienen een deugd is, patat eten, paardrijden, dierentuin bezoeken, Facebook en andere sociale media, de afwasmachine, flirten, hoewel dat van mij niet per se hoeft afgeschaft, ik vind dat best iets gezelligs hebben, grote salarisverschillen, de vluchtelingenaanpak, landsgrenzen, hoogmoed, roofbouw, mensen die in verpleeghuizen worden weggestopt, aandeelhouders, plastic, egoïsme, maar ook theepotten die morsen en tot slot de broekrok. Nou, deze waslijst zegt ongetwijfeld iets over de bubbel waarin ik verkeer, maar dit terzijde. Een hele fraaie reactie vond ik die van Anne Kramer. Zij schreef waar ze TZT op hoopt en ik citeer: we hebben een sociale ethiek die ons openhoudt om voortdurend met elkaar in gesprek te blijven wat voor samenleven we van waarde vinden. Schaamte is daar soms een mooi waarschuwingssignaal voor, dus dat vermijden we ook al niet. En daarmee slaat Anne wat mij betreft de spijker op zijn kop. Heel vaak voelen we wel aan onze onderbuik dat iets niet in de haak is. Maar gaan we toch mee in wat om ons heen iedereen normaal vindt. Als we nou eens volop de ruimte geven aan die intuïtieve gevoelens, dan kan het maar zo zijn dat schaamte en schuld de kop opsteken. En dan is het de kunst om naar die gevoelens te luisteren, ze te koesteren, niet weg te stoppen, maar bespreekbaar te maken met de mensen om je heen. Omdat de schaamtegevoelens van vandaag de kiem vormen voor de verbeteringen van de toekomst.
Ik kijk nu alweer uit naar alle volgende columns die hopelijk allemaal over schaamte gaan. Want ik vind het echt een uitermate interessant onderwerp. Maar laten we wel afspreken dat patat en vleerten toch wel gewoon blijven mogen.
Ja, hè? Toch? Ook patat, hè? Is wel lekker zo af en toe.
Oh, ik heb ja, heerlijk. Ja. Ja, ik gisteren nog patat op. Ik eet het niet vaak, maar soms is het heel lekker. De broekrok ben ik het overigens direct mee eens. Weg ermee.
Oké.
Heb jij een broekrok, Aukje?
Nee, niet. Nee, ik heb geen idee hoe die iemand erop kwam. Maar ik zou hem nu ook niet meer durven kopen, eerlijk gezegd.
Nee, out the door. Wanneer is je boek er? Kunnen mensen hem al stiekem voorbestellen?
Voorjaar 2021.
Oh, dat duurt nog wel even. Ja, je bent nog wel wat correctierondes heb je te goed.
Ik vrees het, ja.
Hey, ik dank je zeer. Laten wij alvast gezellig dan het onderwerp maandelijks aansnijden.
Doen we. Oké.
Okay, dankjewel.
Dit is New Business Radio.
People Power met Glenn van der Burg.
Vergader jezelf gelukkig. Dat is de titel van het boek dat Ernst van Dam, directeur van de Capgemini Academy, schreef samen met Bart Groenewoud en Rick Nijkampen. Ik heb een hekel aan vergaderen en ik ben ook een vreselijke deelnemer. Want ik heb namelijk nogal de neiging om behoorlijk recalcitrant te worden bij slecht geleide vergaderingen. En ik moet je eerlijk zeggen, goed geleide vergaderingen, die ben ik nog niet heel veel tegengekomen. Ja, mijn oplossing is redelijk simpel. Ik doe er gewoon niet meer aan. Ik heb wel overlegd, maar vergaderen doe ik niet meer. Maar als je bij een van de wat grotere organisaties werkt, is dat niet zo makkelijk. Dus ik hoop dat dit boek jou kan helpen. De auteurs beloven in ieder geval dat je na het lezen haarfijn weet waarom jij wel of niet aan vergaderingen moet deelnemen. Dat de vergadering die jij organiseert voortaan zo strak in elkaar zit, dat er altijd resultaat in zit. En ze beloven je ook nog eens een keer, dat is nogal wat, de hele organisatie kunnen leren om zich gelukkig te vergaderen. Naast auteur Ernst van Dam is ook Jan Hobbelen van de Stoma-vereniging te gast om te praten over zijn vergaderervaringen. Die hoor je zo, maar laten we maar eens even beginnen bij Ernst. Fijn dat je er bent, Ernst. Hoe erg vinden wij vergaderen eigenlijk met z'n allen?
Ja, wij vinden vergaderen niet zo heel fijn.
En we doen het zoveel. Wat is dat nou?
Ja, we doen het ontzettend veel. En heel veel mensen vinden dat heel vervelend. En toen ik zelf een keer in zo'n
maar dat klinkt alsof we dan met z'n allen toch een psychische aandoening hebben. Hè? Want als je iets herhaalt wat je eigenlijk helemaal niet leuk vindt, dan is het toch echt wel wat mis met je.
Ja, dus, en daarom is dat boek er nu.
Eindelijk een oplossing. Ja. Ja.
Want ik zat zelf in zo'n vergadering. Ik zit zelf ook vaak in vergaderingen. En ik zat de tijd dat ik dacht, ja, ik zit hier mijn tijd te verdoen. Weet je? Dit is weer een uur wat ik nooit meer terugkrijg. Het is buiten vreselijk mooi weer. Binnen is het afschuwelijk. Ik ben ongelukkig. En toen dacht ik, terwijl we gedachten wegdreven, zeg maar, als ik ongelukkig ben, zou ik dan ook gelukkig kunnen zijn? Ja. En toen dacht ik, zijn er wel eens vergaderingen geweest waar ik gelukkig was? En toen dacht ik, ja, die zijn er wel geweest. Er zijn wel eens vergaderingen waar ik uitgekomen ben. En ik dacht van, nou, dat was leuk, dat is omgevlogen.
Met meer energie dan je binnenkwam.
Absoluut, ja. Dus toen dacht ik van, wat is dat dan? Wat is nou het verschil tussen een vergadering waar je doodongelukkig wordt en een vergadering waar je gelukkig van wordt? Nou, dat heb ik met Bart en Rick besproken. En die hadden datzelfde fenomeen wel. En toen zijn we gaan nadenken wat het dan is.
En hoe kennen jullie elkaar? Wat is de link?
Ja, Bart is een collega. We hebben samen events georganiseerd. En Rick is eigenlijk we hebben een gemeenschappelijke kennis. Dat is onze uitgeverster. En die hadden we met elkaar in contact gebracht. We waren erbij bezig. En Rick zei, daar heb ik ook ideeën over. Dus met z'n drieën zijn we verder gegaan.
En jullie hebben samen natuurlijk ook vergaderd over het boek.
Ja, inderdaad. En daar kwamen we ook vaak gelukkig uit.
Ja, ik wou net zeggen. Ja,
soms ook niet.
Nou, kijk, het ingewikkelde is natuurlijk dat jij nu je dit boek hebt geschreven, dat iedereen die bij jou in een vergadering zit natuurlijk een hoge verwachting heeft.
Ja, dat schept wel een verband.
Ja. Krijg je dat nu al vaak te horen? Het boek is nog niet helemaal uit, volgens mij, toch?
Nee, het is helemaal nog niet uit.
Helemaal nog niet uit.
Het komt 20 november is de boekpresentatie.
Ja.
Ja, als je zegt dat je dus bezig bent met een boek over vergaderen, dan gaan ze dus inderdaad zo kijken, arm over elkaar achteruit zitten, van nou, doe maar voor.
Ja, ja.
En dat is het eigenlijk wel ook, maar ook wel niet. Want zoals je in je inleiding zei, het zijn drie dingen in het boek. Eén is, hoe kun je zelf gelukkig worden van vergaderen? Het tweede is, hoe kun je vergaderingen zo organiseren dat je de rest gelukkig maakt? En dan is de derde, hoe kun je eigenlijk je organisatie helpen om dat verder te doen? Dus eigenlijk moet je beginnen bij jezelf.
Ja.
Dus je moet je afvragen, waarom zit ik bij deze vergadering?
Ja.
Nou, dat is eigenlijk... Heb je een vergadering nodig? Dus dan ga je terug naar waarom heb ik een vergadering nodig? En dat is, je hebt een doel en je komt daar zelf niet uit. Je hebt iemand nodig, je hebt hulp nodig. Dus dan ga je bij elkaar zitten. En dan ga je dus vergaderen. En dan ga je net zo lang vergaderen totdat dat obstakel voorbij is. En dan ga je weer verder naar je doel.
Dan ga je weer werken.
Nee, dat
gewoon
ga je,
werken.
Ja, dan ga je dus met die nieuwe informatie of dat genomen besluit, ga je dus verder naar je doel. Want je komt er zelf niet bij dat doel, daar had je anderen voor nodig. En daarom ging je bij elkaar zitten.
Ja.
Dus een goede vergadering helpt jou om je doel te realiseren. Nou, hoe mooi is dat? Daar word je puur gelukkig van als jij samen met andere mensen een doel realiseert.
Ja.
Kijk maar naar het Nederlands elftal. Als die wereldkampioen wordt, is iedereen gelukkig.
Ja.
Nou, daar wordt misschien ook wel voor vergaderd.
Maar ik denk als jij een gemiddelde mens vraagt op een werkdag, goh, wat is je doel vandaag?
Ja.
Dan krijg je al een lastig antwoord.
Ja, dus daar begint het. Dus je moet weten, wat is het doel van je team bijvoorbeeld? Dus je werkt bij een bedrijf dat heeft een doelstelling. Je hebt op een afdeling dat heeft een doelstelling. Je hebt een team met een doelstelling. Ja, dat moet je wel weten wat dan die doelstelling is. En dan moet je weten, wat is het obstakel? Dus waarom zitten we nou bij elkaar? En dus weet je ook, als het obstakel weg is, dan ben je dus dichter bij je doel.
Ja, dus jij zegt niet, vergaderen is stom. Je hebt dat gewoon zo nu maar dan nodig. Voordat we naar de oplossing gaan, hè, wat is nou de grootste oorzaak van het feit dat het zo vaak misgaat?
Omdat die link tussen het doel en het obstakel en vergaderen kwijt is. Dus vergaderen wordt op een gegeven moment cultuur.
Ja, ja. Het is de maandagochtendvergadering. We hebben werkoverleg.
Ja, ja,
dus gaan we bij elkaar zitten.
Precies. En dat is dan de maandagochtend. Dat heel veel van dat reguliere overleg, dat is ooit een keer begonnen. En dat had tot doel om af te stemmen waar mensen mee bezig zijn. Omdat je dat nodig hebt om dat doel te realiseren van je team. Nou, perfect doel. Maar op een gegeven moment wordt het zo... Ja, dan weet eigenlijk iedereen sowieso wat er gebeurt. Dus is dat een herhaling van zetten. En daar wordt niemand gelukkig van.
En vergaderingen vullen zich vanzelf. Hè? Het is niet zo dat ze leeg blijven. Dat iedereen elkaar aan gaat zitten kijken. Van ja, maar wij niks te bespreken.
Nou, en dat is dus in deel 2 van het boek. Dat als je een vergadering... dat je dus makkelijk kunt zeggen na 3 kwartier. Nou, het is klaar. Want we hebben namelijk het obstakel opgelost.
Ja, ja. Ja, want ze duren ook altijd zeker een uur. Dat vind ik ook zo mooi.
Ja, nou, wij zeggen 45 minuten is het nieuwe uur. Dus plan sowieso in plaats van een uur 45 minuten.
Ja.
En als je een half uur plant, zorg dan dat je met 20 minuten klaar bent.
Ja, want dan kun je ook tussen je tegenwoordig zeker je Zoom, Teams, hutsfluts, meetings, kun je ook nog even naar de wc en een kopje koffie halen.
Ja.
Waar ik wel benieuwd naar ben, want we hebben Jan Hobbelen aan de lijn. Die werkt bij de Stoma-vereniging. Jan, hebben jullie die standaard vergaderingen die gewoon elke week terugkeren of elke maand terugkeren? Hebben jullie die nog?
Ja, zeker. Die hebben wij nog. En dan dat noemen we dan een weekstart. En de bedoeling is dan dat we in een half uurtje dan klaarvergaderd zijn. Dat lukt niet altijd, geef ik eerlijk gezegd toe. Maar het is een beetje een balans natuurlijk vinden tussen hoeveel menselijk contact wil je nog met elkaar. Hè? Zeker in deze tijd. Je zit allemaal veel thuis opgesloten in je kamer.
Ja.
En als je pech hebt, heb je van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds alleen maar dit soort teamoverleggen.
Echt waar? Gebeurt jou dat?
Ja, dat gebeurt mij helaas af en toe. En dan, dan denk je wel, hier missen we iets met elkaar. Maar voor mij is een combinatie van, het moet zinnig zijn inderdaad op het doel waar je aan werkt. En de andere kant is gewoon, ja, je wil ook gewoon je collega's af en toe zien en verbinding mee hebben. En ook een lolletje mee kunnen maken.
Ja.
Ook tijdens de vergadering. Dus daar moet altijd wat ruimte in zijn.
Zet je dat dan op de agenda? We gaan nu een lolletje maken. Zouden eigenlijk moeten doen gewoon, hè?
Goed, dus beginnen we daar al mee. Ja, nee.
Ja.
Nee, er is wel ruimte voor een stukje inbreng daarin. En het moet wel spontaan zijn ook een beetje. Dus je kan het wel wat voorbereiden als voorzitter van een vergadering. Maar je probeert wel iets van menselijk contact en een lolletje. En gewoon werk is gewoon plezier. Hè? We zijn verpleit. Ja.
Ben jij er goed in? Ben je een goede voorzitter?
Wisselend.
Ja, dat is een mooi antwoord.
Ik hou van het onderwerp af. Ik ben zelf iemand die houdt van creativiteit. Dus als we iets nieuws verzinnen, als je daar echt voor zit, dat brainstormen vind ik heel leuk. Ik denk dat dat ook goed kan leiden. Kijk, als ik puur staccato van de punten doorlopen, nou dan ik ben dan niet de beste daarin. Nee.
Ja. Ernst, is dat ook belangrijk dat een voorzitter of dat je van jezelf überhaupt weet wanneer, wat vind je leuk om te doen? Hè? Want ik herken dat heel erg van Jan. Ik vind ook zo'n agenda doorjassen, daar ben ik ook niet zo fan van. Maar een leuke brainstorm kan je mij wel voor wakker maken. Dus hoe belangrijk is het dat je de juiste voorzitter kiest?
Ja, dat is belangrijk. En soms moet je als je een bepaalde voorkeur hebt of juist niet hebt, moet je misschien besluiten om iemand anders voorzitter te maken. In het boek onderkennen we drie rollen. Dus je bent maar voor drie redenen in de vergadering. Je komt iets halen, een besluit, informatie. Je komt iets brengen, een besluit, informatie. En je komt helpen. Of je komt helpen.
Maar ik hoor je zeggen, een besluit of informatie. Andere smaken zijn er niet.
Ja, als voorbeeld.
Oké.
Maar vaak komt het wel daarop neer. Of een idee. Het kan ook, als je een brainstorm sessie hebt, dan ga je dus, wat je komt halen is een nieuw idee. Je hebt een bepaald probleem met je team. En je gaat 2 uur bij elkaar zitten om daar oplossingen voor te bedenken.
Ja.
Dat vergt een andere manier van sowieso het inrichten van die vergadering, maar ook hoe je hem leidt. Want je moet veel meer de teugels laten vieren. Als je bijvoorbeeld de maandagochtend weekstart hebt, ja, dat moet even snel gedaan worden, want het is een half uur. Het is een volkomen zinvolle vergadering, want iedereen weet even waar iedereen mee bezig is. Dus het obstakel was, ja, waar staan we precies?
Maar er is altijd die ene collega die een beetje te lang voor stof is.
Ja, dat is een kwestie van opvoeden en afkappen als het nodig is. Ja. Als je een half uur hebt en je hebt 8 mensen die aan het woord moeten zijn, dan kun je ongeveer uitrekenen hoeveel minuten iemand bezig is.
Jan, hoe doe jij dat? Hoe zorg jij ervoor dat die... Of misschien heb jij die collega weer net niet. Dat zal je altijd zien. Maar voor mij, iedereen ziet hem gelijk, hem of haar. Meestal is het een hem, voor zich.
Ja, misschien ben ik het zelf. Nee.
Dat zijn de leukste voorzitters.
Ja. Nee, wat wij wel doen, wij maken van tevoren, hebben wij gewoon een formatje, een PowerPoint sheetje, waar je invult eigenlijk al van oké, dit heb ik, dit zijn de belangrijkste punten van de afgelopen week, dit was mijn succes, dit staat voor mij op de agenda komende week en dit zijn mijn hulpvragen. En dan heb ik met name met elkaar over de hulpvragen. Dus door het formatje te gebruiken helpt al wat in te kaderen. En wat ik zelf ook doe, omdat ik ook weet van... ik wijs inderdaad iemand anders als voorzitter aan als het echt gaat om een goed staccato over de agenda door te lopen.
Oké, dus die week start op maandag, die doe je zelf niet eens?
Neem ik aan deel, maar zit ik niet voor.
Ah, kijk, verstandig. Ja, goed, ja. Ja. Nou ja, dat moet je ook maar kunnen, dat je die stap neemt.
Soms is het ook beter, hè? als je ook een haal- of een brengrol hebt, dat je dan niet de voorzitter bent.
Ja, want de voorzitter haalt of brengt bijna per definitie niet?
Ja, dat is lastig, want de voorzitter gaat eigenlijk over het proces. En als je iets komt halen of brengen, dan ga je over de inhoud. Ja. Dat maakt het soms ingewikkeld als je dat combineert. Zeker als het lastig of complex of gevoelige informatie is.
Ja. Ja, want ik zit een beetje terug te denken aan de voorzitters die ik heb gehad. Ik heb er toch heel veel gehad die vooral heel veel te melden hadden.
Ja.
Die kletste in eentje de halve vergadering vol. Omdat ze allemaal moesten vertellen wat er allemaal gebeurd was. En wat er belangrijk was. En waar we naartoe moesten.
Ja. En daarom ben jij zo ongelukkig geworden over vergaderen.
Oh, hou op, schuit. Ik ben zo gelukkig ondertussen.
Ja.
Dat niet meer hoeft.
Ja, het geluk zit natuurlijk ook in het feit dat je gewoon kan zeggen. Ik hoef deze vergadering niet te doen.
Ja, want laten we het daar eens over hebben. Hè? Want dat is ook een beetje de belofte. Hè? Ja. Ga ik er wel heen of ga ik er niet heen? Jij zegt dus van dat moet je jezelf afvragen.
Ja.
Ik denk dat heel veel mensen dat überhaupt niet doen. Die worden uitgenodigd, dus ga je.
Ja. Nou, je moet eigenlijk, als je dus een uitnodiging krijgt voor een vergadering, moet je eigenlijk weten van. Want als je bij een organisatie werkt, zit je vaak in verschillende teams, organisatieonderdelen, noem het maar. Dus je krijgt een uitnodiging, dan moet je afvragen: wat is het doel van deze vergadering? Dus wat is het grote doel en wat is het obstakel? Nou, moet ik daarbij zijn? Is het überhaupt een obstakel? Weten we niet wat het obstakel is? Stel dat je denkt van... ik weet wat het doel is, ik weet wat het obstakel is. Maar wat wordt er dan van mij verwacht? Kom ik iets halen, kom ik iets brengen, kom ik helpen? En als je daar geen antwoord op kan geven... Dan doe je even een belletje naar die persoon en zeg... Wat verwacht je van mij? Ja, je moet er gewoon bij zijn. Oké, nou stuur mij dan een notule of praat me later even bij. Maar dan ga ik dat niet een uur erbij zitten. Heb je een persoon minder in de vergadering, dus ook minder tekst?
Ik kan me heel goed voorstellen dat als je dat alleen al doet, hè, ja, dat je de organisator belt en zegt, joh, je hebt me uitgenodigd, wat verwacht je van me? Dat mensen al... Ik verwacht dat er geen antwoord komt, eigenlijk.
Ja,
vaak.
Of ze leggen uit van, nou ja, jij moet erbij zijn, want jij weet alles van vliegvissen.
Hoe weet je dat?
Ja, dat zie ik eigenlijk.
Ongelooflijk. Mijn hele LinkedIn-profiel door zijn dak. Ja. Ja.
Of ze zeggen, nou ja, het is inderdaad, weet ik niet precies, maar je was er vorige keer ook bij.
Ja, maar dan ga je bijvoorbeeld zeggen, oké, maar dan hoef ik er niet bij te zijn. Maar het goede kans dat je dat tegen je leidinggevende zegt.
Nou, en als dat een goede leidinggevende is, zegt hij wat goed, want dan ben je een uur iets anders aan het doen, wat beter bijdraagt tot dat doel.
Ja, ja. Wat zijn je eigen ervaringen daarmee?
Wisselend.
Ja.
Ja, want het is natuurlijk, in het vorige half uur ook over ego's en over baasjes en zo. En als je tegen een baasje zegt van ja, ik wil er niet bij zijn, dan zegt de baas niet altijd van wat een goed idee Ernst.
Nee, want die wil zijn roedel ook een beetje bij elkaar hebben, toch?
Ja, en als Ernst zegt van ik ben er niet bij, wie volgt er dan?
Ja, straks is er niemand meer.
Dan wordt er niet vergaderd.
Ja, wat moet ik dan doen?
Ja, ja. En dan, ja. Dan valt het stil.
Dat moeten we niet hebben.
Nee. Nee. Maar als je dan besluit van oké, dit is inderdaad valide en ik ga erbij zijn, dan weet je ook wat er van je verwacht wordt en weet je ook wanneer je klaar bent.
Ja.
En dan kun je ook zeggen na 3 kwartier, nou, ik ben klaar, dus ik ga.
Ja, ik heb ooit eens een keer in het eerste boekje wat ik heb geschreven, ben ik iemand tegengekomen en die zei, ja, soms ga ik gewoon niet, maar heel vaak ga ik eerder weg. Ja. Nou, ik heb mijn ding gedaan. En dan zeg ik, jongens, wens je heel veel succes. Maar er was iemand die erg van de creativiteit was. Die had dan een ideetje bedacht. Die zei, nou, vind je het een goed ideetje? Ja, goed ideetje. Dan ga ik weg.
Ja, perfect.
Ja, maar doe het maar eens.
Ja, maar dat is wel, als je klaar bent, ben je klaar. Dan moet je weg.
Ja.
En vaak zie je dat wel bij grotere vergaderingen waar iemand dus uitgenodigd is om even een stuk informatie te geven, een presentatie te verzorgen. En na een kwartier zegt, zijn de vragen. En dan weggaat. Dus in sommige formats is dat wel gebruikelijk, maar ook in heel veel niet.
Ja. Jan, hoe is dat bij jullie in de cultuur? Hè? Want los van het feit dat natuurlijk heel veel dingen iedereen denkt, ja, dat zouden we moeten doen. En vervolgens doen we dat niet, omdat de cultuur is, ja, je bent bij elkaar, je wilt toch bij elkaar horen, je wil de ander niet afvallen, je wil niet, nou, heel allemaal psychologische processen die eigenlijk zeggen, dit is hartstikke eng.
Ja, nou, ik denk in de basis is die voorzichtigheid er wel, maar ja, ik ben Rotterdammer, dus ik zeg altijd, jongens, ik weet niet waar het op staat.
Ja, maar dat telt niet. Als je Rotterdammer bent, telt het niet.
Dan maak je snel duidelijk, hè. Dus, ja. Dus daar probeer ik wel te stimuleren van, als je ergens iets van vindt, kan je het beter gelijk zeggen. Want dat maakt het veel korter voor de rest, hè, dan dat je iemand van alles laat presenteren en aan het eind een keer roept van, en dan komt alles. Dus ik hou er ook wel van gewoon direct te kunnen zeggen wat je vindt. En of dat vooraf de vergadering zeker ook. Want echt wel eens een toetsvraag gesteld van, vinden wij het zinvol om nou hier bijeen te zitten? Nou, daar ben ik ook flexibel in om dat te kijken van of het dan wel of niet door laat gaan.
Ja. Ernst, is het zo dat het misschien wel, want stel je voor, de mensen luisteren hiernaar en die denken, ja shit, weet je wel. En zeker nu, hè, ik zit gewoon echt uren achter elkaar, achter dat schermpje. Het is gewoon niet gezond. En heel vaak niet nuttig. Hoe pak je dat dan aan? Hè? Daarna ga ik dan zeggen dat iedereen een vrolijk boek moet kopen als ze meer willen weten. Maar hoe? Ik wil in beweging komen. Ik vind dat anders moet. Hoe pak ik dat aan? Ik vind het ook wel een beetje eng.
Ja. Kijk, dat komt eigenlijk in deel 2 van het boek. Ik ga een vergadering organiseren. En dan krijg je een nieuwe dynamiek. Want dan ben je dus verantwoordelijk voor de andermans tijd.
Ja, maar dat ben ik niet. Ik ben onderdeel van een vergadering. Maar ik vind toch dat het anders moet.
Dan moet je dat dus bespreekbaar maken.
Ja.
En dan kom je weer terug. Van ja, het moet anders. Want wat we doen is niet effectief of efficiënt. Of word ik die niet gelukkig van. Dus dat betekent dat je een ongelukkig teamlid hebt.
Ja, je gaat dus meta communiceren. Je zegt wat het met je doet.
Precies. En dat betekent dus dat het doel wat jij met die organisatie hebt. Dat loopt gevaar.
Ja.
Want je hebt een hele ongelukkige persoon in je team. Nou, dan is dat een blokkade. Een hobbel. Die moet je even nemen. En dan moet je dan even over babbelen. Dan moet je over vergaderen. Maar dan is het wel, dan ben jij weer gelukkig.
Ik heb wel eens in een vergadering gezegd, dat kostte overigens erg veel moeite. En pas na een keer of 6 durfde ik het echt. Heb ik gezegd, jongens, ik weet niet of het aan mij ligt hoor, maar ik merk dat ik enorm afgehaakt ben. Ik krijg floating attention. Ja. Dus als jullie dat allemaal niet hebben, dan ga ik gewoon weg. Dat is ook oké. Maar als jullie het wel hebben, dan hebben we een ander probleem. En dat was ook zo. Want ik zag iedereen al een beetje dromerig voor zich uitkijken. En toen is er wel in ieder geval tijdelijk iets veranderd daarin.
Ja.
Dus misschien moet je ook een beetje medestanders zoeken of zo.
Ja, wat ik dan wel vaak probeer is in ieder geval van tevoren even te vragen. Van hoe zitten we in de vergadering? Dus even gewoon rood of groen. Hè? En dan kan je heel kort toelichten.
Ja.
En dan hoor je van tevoren al van, nou weet je, dat kan zijn om het privé reden ook waarom niet lekker in zit. Maar wel tot even duidelijk is, oké, zit je met iemand in een vergadering waar even andere dingen spelen. Hè? Dus ja, dan misschien waarvoor je daar zit.
Ja. Ja, wij hebben een hoofdstuk gewijd aan de mens in de vergadering. Dat gaat over de persoonlijkheden en ook werken in teams en mensen buiten de vergadering. En een van de belangrijke dingen die we hebben is mindset. Dus met welke mindset zit iemand in de vergadering? Wil je bereiken dat mensen in actie komen, dan moet de mindset zijn, we gaan dingen doen. Wil je dat mensen in een... We hadden het hiervoor over Vattenfall, over de cultuurverandering. Als je wil dat mensen daarin meegaan, het enthousiasme worden, dan wil je dat ze enthousiast zijn. Maar ze zijn dat niet. Want als je een cultuurverandering gaat doen, zijn mensen angstig.
Ja.
En als je dus daar voorbij gaat, zegt, nou, we zijn niet angstig, we zijn positief. Dan denkt iedereen van, nou ja, ga lekker je gang. Maar ik zit hier gewoon, want ik weet niet wat ik volgend jaar ga doen. Dus die mindset is enorm belangrijk.
Ja, dus ook benoemen, hè, los van, we hebben natuurlijk altijd nog de neiging om heel erg de inhoud in te gaan. En dat vond ik wel mooi dat Jan dat ook zei. Hè, laat even weten hoe je erbij zit.
Precies.
Hoe je je voelt.
Ja.
En zonder dat je gelijk een soort groepspsychologische Freud-sessie krijgt natuurlijk.
En zeker in deze tijd, je zegt al Zoom-sessies, Team-sessies. Doe dat ook. Want Zoom-sessies en Team-sessies wordt heel snel heel zakelijk. Geef aandacht aan de mens. Bevraag de mensen in die meeting. Hoe zit je erbij? Hoe voel je je? Hoe gaat het met je? Wat is dat schilderij wat daar achter je hangt?
En zeg je dan ook, begin daar dan mee? Want aan het eind van de vergadering is het toch nooit tijd?
Nou, aan het eind van de vergadering ben je te laat.
Ja, want dan verdwijnt iedereen weer.
Jan? Nee, maar ook dan als je erachter komt dat mensen een andere mindset hebben dan jij denkt. Ja. Dan heb je dus een uur verspild.
Dan kan je er niet op inspelen.
Ja. Dan wordt niemand gelukkig van.
Jan?
Nee, juist, we proberen dat inderdaad vaak aan de voorkant juist te doen, ja. En het nadeel moet ik wel zeggen, nou met al dat, met die Zoom-vergaderingen en zo. Ja, wij hebben zo'n vergadering waar 30 of 35 man al in zitten. En dan zie je die cameraatje bijvoorbeeld uitgaan. Nou, dan denk je al bij jezelf, nou...
Ja, die zijn patiënten.
Ja, juist. Ja.
Als je geluk hebt.
Ja. Dus voor mij ook vergadergrootte. Daar kan je ook wel wat aan afvragen. Hè. Wij moeten dat soms vanuit bijvoorbeeld een ledenraad of zo. Hè. Dus dan heeft iedereen inspraak. Of je moet wat punten gewoon besluitvormend afgetikt hebben. Maar dat zijn natuurlijk niet de meest inspirerende vergaderingen. Die moeten eigenlijk het liefst zo kort mogelijk duren. Hè. En misschien wel zoveel mogelijk aan de voorkant... geregeld met informatie verspreiden waar al op gereageerd is.
Ja.
Dan maak je het mooi. Maar ik vind wat ik wel mooi vond aan de laatste ontwikkelingen is dat je van die outbreak sessies hebt. Hè? Dus dat je in zo'n grote Zoom meeting kan zeggen, je gaat naar kleine groepjes toe die over een onderwerp dan beetpakken. Dat doen we ook wel. En die komen op dat onderwerp specifiek terug. Hè? In plaats van met z'n 30 deel je het in 4 groepjes van 8 of zo.
Ja. Nou ja, we kunnen hier nog uren over doorpraten, want volgens mij is dit een van de dingen waar iedereen, we hebben het eigenlijk al gezegd hebben, het is niet het leukste wat iedereen doet. Het kan wel het leukste zijn wat iedereen doet. En als je nou wil weten hoe je dat moet doen, dan moet je vooral het boek kopen van onder andere Ernst van Dam. Want hij heeft het samen met twee anderen geschreven. En het boek heet Vergader jezelf gelukkig. Het is er nog niet. Maar misschien kunnen mensen het al in de voorverkoop kopen.
Ja, marketingboek.nl is het. Of marketingmanagementboek.nl is het al.
Dan kun je alvast reserveren jouw exemplaar. Want ze vliegen natuurlijk de deur uit als warme
broodjes. Broodjes.
Ja. Dankjewel Jan Hobbelen van de Stoma Vereniging. En natuurlijk Ernst van Dam van het boek Vergader jezelf gelukkig. Fijn dat jullie er even waren.
Graag gedaan. Voelt een leuke vergadering.
Ja, dit is ook een soort vergadering. Wij zijn er volgende week natuurlijk weer. En als je podcast luistert, dan weet je wat volgende week. Dan ben je misschien straks zo, als die er al is. Wat gaan we dan doen? Nou, in november 2019 ontving de Achmea Academy de DevelHub Award. Omdat de Academy toonaangevend is op het gebied van leren en ontwikkelen binnen grote organisaties. En wij hebben Roger Schone te gast, manager van de Achmea Academy. En die deelt in de volgende aflevering van People Power al zijn geheimen. En wil je nou meer luisteren, want dit was aflevering 363 volgens mij, dan heb je nog even wat te doen op peoplepower.radio. Fijn dat je luisterde.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl